Lieve mensen, we zullen weer gaan herstarten.
Recording in progress.
Ik hoop dat u even een fijne pauze heeft gehad. En ik ga de vragen die binnengekomen zijn weer beantwoorden. De eerste vraag luidt: hoe kan je de oproep van een hoger zelfverantwoordelijkheidsbesef in jezelf herkennen? Misschien is wel een van de makkelijkste aanwijzingen dat je onrustig wordt ten aanzien van je denken, waarmee je als het ware jezelf of anderen onderuit haalt. Waarmee je als het ware de compassie mijt voor jezelf en voor anderen, ook binnen het ongewisse van wat er plaatsvindt iedere dag in ieders mensenleven. Het gaat natuurlijk allereerst over je eigen zelfverantwoordelijkheidsbesef. Dat heeft ook te maken met zelfzorg en de mate waarin je omgaat met jouw behoeftes. En doe je dat naar behoren en heb je daarnaast ook ruimte voor inlevingsvermogen naar derden toe, dan kan je ook kijken of je de betekenisvolheid naar deze mensen of naar thema's kan vergroten. We denken vaak als we betekenisvol zijn ten opzichte van een ander, dat dat alleen ten bate van die ander zou zijn. Maar het versterkt je eigen innerlijke ontwikkelingsweg. En dat is ook belangwekkend om te realiseren dat je groeit in een verantwoordelijkheidsbesef, naargelang de ruimte in je hart toeneemt, maar je ook zelf betrokken tot jezelf bent. Het is zo naar jezelf toe als wel naar buiten dient de maatgeving daarvan evenwichtig te zijn, omdat je anders uit balans raakt en niet goed als een tuimelaar direct weer in het midden uitkomt. Dus het is belangrijk dat je de zelfverantwoordelijkheid herkent, allereerst in je manier van denken en vervolgens ook in de omgangsvormen die je hebt. Niet alleen naar mensen toe, maar ook in relatie tot de zogenaamde dingen in het leven. Ben je in staat om zorgvuldig overweg te gaan met wat de materie je aanbiedt? Ga je daar ook in verantwoordelijkheid mee overweg? Ben je ook dankbaar naar dat wat het leven je schenkt, ook ten aanzien van materie? Ben je zelf iemand die verantwoordelijkheid neemt in vriendschaprelaties, familierelaties? Of laat je de zaken aanwaaien zoals ze komen, zonder zelf daarmee ook bewust jezelf tot handelen uit te nodigen? Ben je iemand die vooral op ontvangen gesteld is en jezelf gezien wenst te weten? Of ben je iemand die met een open oog anderen ontmoet en ze ook diepergaand wenst te leren kennen? Is er een midden tussen zelfwaarneming en uitstaan met derden? Als daarin iets niet voldoende in balans is, dan kan je jezelf gaan helpen door je verantwoordelijkheidsgevoel te vergroten. Omdat wanneer je in een grotere balans terechtkomt tussen jou en wat er in de buitenwereld speelt, dan zal je bemerken dat daarmee de natuurlijke verantwoordelijkheid vanzelfsprekend ook verder uitgroeit. We hebben het hier gehad over de geboorte van een hoger zelfverantwoordelijkheidsbesef. We weten bij een letterlijke geboorte dat de boreling nog van alles dient te leren en voeding nodig heeft en verzorging tot de zelfstandigheid toeneemt en uiteindelijk volwassenheid daarin plaatsvindt. Zo is het ook met verhoging van verantwoordelijkheidsgevoel. Het is de intentie die leidend is. En de intentie maakt dat je aangesproken wordt door het leven zelf om bewustere omgang te creëren met de mogelijkheden die er voor jou zijn om verantwoordelijkheid te tonen. Vaak ben je al van meer bewust dan dat je toe wenst te geven. Soms vind je het te moeizaam om je te verhouden tot zaken die je vooralsnog niet lijkt te believen om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Maar soms kan je ook afvragen, als jij het niet doet, wie doet het dan? En wanneer de onderwerpen die momenteel spelen buitengewoon belicht worden dat ze crisisgevoelig zijn en effecten zullen sorteren op de langere duur, is het dan niet een wijs besluit om mede verantwoordelijk te worden voor de kering van zaken die anders crisisgevoelig zich gaan uitbreiden, niet alleen ten nadele van anderen, maar indirect ook naar jou toe en naar hen die jij lief hebt. Dus spiegel jezelf. Doe dat bewust. En weet dat het een groeiend verantwoordelijkheidsbesef is waar je nu op aangesproken wordt. Het zal niet meteen een meesterstuk zijn, vermoedelijk in verantwoordelijkheidsdragend zijn, omdat het een uitbreiding is van dat wat je al doet en wellicht ook op andere themata dan voorheen. Vaak zijn mensen gewend aan de dagelijkse verantwoordelijkheden die ze nemen. Gewoontegetrouw verlopen die zaken menigmaal. En als mensen goed geoefend zijn en in balans blijven met de gewoontegetrouwe verantwoordelijkheden, dan is dat in wezen ook een opstap om een tandje erbij te zetten, omdat je al jezelf draagt binnen de verantwoordelijkheden van alle dag. Dus daaraan kan je ook herkennen als een toetsing van: kan ik er meer bij hebben omdat ik overeind blijf in dat wat ik als verantwoordelijkheid al op me genomen heb. Nou, dan kom ik ook aan bij de volgende vraag. Hoe kan je verantwoordelijkheid nemen zonder het gevoel te hebben alles te moeten dragen? De inspiratie die er voor deze avond vrijgegeven was, ging over de vergroting van jouw eigen innerlijke weg op aarde. Wat anderen nalaten om in verantwoordelijkheid op te pakken, kan niet jouw eigen verantwoordelijkheid wegnemen. Wanneer je gericht bent in het kijken naar anderen, kan je ook zwaar ontmoedigd raken als jij heel zelfbewust, zelfverantwoordelijkheidsdragend, zaken acteert en activeert, waar anderen blijkbaar nog niet aan toe zijn of nog geen gelegenheid voor gevonden hebben, of wat niet hun pad uitbeeldt om dat even zo aan te gaan. Maar als je daardoor laat ontmoedigen, doe je een tekort aan je eigen persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel. Het bijzondere is in het woord verantwoordelijkheidsgevoel zit ook het woord woord in. Dus echt WOORD. In taal iets uitdrukken is betekenisvol. Want je kenmerkt iets heel bewust wat ongezegd anders blijft. En jouw gevoel kan de leidraad zijn voor de woorden die je kiest om betekenis te geven voor de nabije en verre toekomst. Dus een verantwoordelijkheidsgevoel is een zelfbeleving die je niet kan ontkennen, omdat je de ervaring daarmee hebt dat die beleving in je gevoelswereld geactiveerd is. De mate waarin is aan jou om te verkennen en je niet te laten ontmoedigen door wat anderen je niet tonen. Doe wat bij jou innerlijk verantwoordelijkheidsgevoel hoort. En kijk, als het al moeiteloos gaat ten aanzien van verschillende zaken, of je een tandje erbij kan zetten, of wellicht ook een ander pad van verantwoordelijkheid in kan slaan, wat vernieuwend is voor jou, maar waar je wel toe aangetrokken voelt. En soms weet je pas iets van waarde te ontdekken wanneer je ermee geoefend hebt, ook al kan je dat vooralsnog niet zomaar weten. Dan kom ik bij de volgende vraag. Kan het ook zo zijn dat je wel verantwoordelijkheid neemt, maar dat de vernieuwingsenergie desondanks gering is of uitblijft, omdat bijvoorbeeld anderen hun verantwoordelijkheid niet nemen? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En wat is dan het advies om te doen? Een uitspraak van mij is dat vernieuwers hun zuivere gedachtegoed als het ware inetsen in de ether. Je schrijft als het ware de betekenis in de ether van wat hervonden dient te worden door anderen op een later moment. Zo is het ook met het juiste doen op het juiste moment. Je legt als het ware een handeling in de sfeer van het collectieve veld die op waarheid berust of een bepaalde hoge mate van zuiverheid kent. Dat kan hervonden worden door hen die dat zoeken geestelijk. Hoe meer mensen een positieve bijdrage leveren ten bate van de samenleving en het intermenselijk contact of ten aanzien van dierenwelzijn of het milieu en natuur, hoe meer sporen daarvan hervindbaar zullen zijn bij anderen ook op een later moment. Dus wanneer je teleurgesteld bent ten aanzien van hen die jij waarneemt en die achterwege blijven in handelingsgerichtheid en in aandacht naar velden van betekenis die jij wel waarneemt, wees dan besluitvaardig om jezelf daardoor niet te laten ontmoedigen. Dan ben je een voorloper in het veld die anderen later zullen volgen. Het kan juist heel spiegelend zijn als jij doorgaat en vanuit innerlijke overtuiging, zonder belerendheid, maar wel vrijgevend wat je doet, te verwoorden wat jij daar als betekenis in ervaart en dat je blij bent dat je een bijdrage als deze kan geven. Wanneer je het vrijgeeft en niet oplegt en geen belerendheid toont, dan is de spiegeling naar anderen het grootste. Een mens spiegelt vaak nog sterker via zijn gedragingen. Als die zuiver zijn en werkelijk vanuit liefde gevormd en betrokken compassievol zich richt, dan raakt dat immer anderen aan, vaak ongezegd. Maar die aanrakingen van jou en van anderen met jou, die evenzo wellicht doelen die jij behartigt ook nastreven, maakt dat uiteindelijk anderen in beweging komen. Maar de verstarring die je vaak in aanvang ziet, op zaken die aandachtsbehoeftig zijn maar nog niet krijgen, die verdienen als het ware een voorbereiding door mensen die daar wel de aandacht bij neer kunnen leggen. En uiteindelijk zie je dat mensen ontdooien en langzaamaan ook oefenend worden en zich veiliger voelen in nieuwe gedragingen, omdat zij daar ook een verantwoordelijkheidsgevoel, beleving bij gaan ervaren. Er is een prachtig Nederlands gezegde, een voorbeeld doet volgen. Zo wees het voorbeeld, in plaats van je terug te trekken vanuit teleurstelling. Dus dat is het advies wat ik je graag zou willen geven. Ik zal even stil zijn, zodat mensen ook even in kunnen voelen wat het deze drie antwoorden van vraag 1, 2 en 3 met henzelf doet. Dan ga ik naar vraag 4. Jezelf dragen is belangrijk bij het nemen van verantwoordelijkheid. Stevige grond hebben, ademen en lichaamsbewustzijn lijken mij daarin essentieel. Hoe kijk jij hiernaar? Heb je ook speciale kwaliteiten nodig om in uitdagende situaties verantwoordelijkheid te kunnen nemen? Mijn antwoord daarop is dat ik het vanzelfsprekend vind dat je goed thuis dient te zijn in je fysieke lichaam. Omdat als je symbolisch uithuizig bent, dan heb je te weinig draagkracht om met de realiteit uit te staan en daar al of niet beantwoording aan te geven. op basis van vrije keuze. Wie zijn lichaam niet eert en respectloos overweg gaat met zijn fysieke werkelijkheid, doet als het ware ook de behuizing van zijn zielenlichaam tekort. Omdat je lichaam is als het ware het huis waarlangs jouw zielenleven zich kan tonen. Wanneer je respectvol met je lichaam overweg gaat en het ook eert voor de functie die het bekleedt en naar behoren ook verzorgt, maar ook je fysieke zijn bemoedigt, ook bij ziekte of fysieke klachten of bekommernisvolle omstandigheden, die merkt dat het lichaam altijd weer heel toegefelijk is in aanwezig zijn om het zielenleven weer doorgang te kunnen geven. En zelfs bij mensen in de laatste levensfase, ook bij het ouder worden, wanneer het fysieke lichaam gaat verijlen en verfijnen, als het ware voor een grotere zielsdoorlating van de geest naar buiten, en de klachten die fysiek ook kunnen toenemen, maakt het dat het zielenlichaam zich ook ruimte wenst te krijgen om, ondanks gebreken van het fysieke lijf, toch de ering stelkens weer naar het lichaam heel toegefelijk te schenken. Waarom? Het lichaam heeft zijn dienst bewezen naar beste kunnen, jaar in, jaar uit. Ademhaling in, ademhaling uit. Alle organen die met elkaar verbonden zijn, de bloedstofwisseling, het hart, de longen, ga zo maar door. Wie het lichaam niet respectvol benadert en als een ding ziet, en ook als er fysieke klachten zijn, het als dingen benadert, die kan te weinig het fysieke lichaam blijven begeesteren om de functie die het uitbeeld te waarderen en te bevestigen. En de ervaring is ook dat zelfs bij klachten, als je het lichaam blijft waarderen, dat het ook heel veel goeds teweeg brengt in spiegeling van zaken die er gaande zijn in jou. Dus lichaamsbewustzijn is heel essentieel. Een zachte benadering, een gevoelde benadering, heeft altijd mijn voorkeur, omdat het lichaam kan wel met een hardere aanpak overweg, maar dat is op momenten dat je jezelf ook echt die harde aanpak moet gunnen om bijvoorbeeld uit een depressie te geraken. Bijvoorbeeld als je voelt dat je afzakt, omdat er zijn, bijvoorbeeld sommige mensen hebben torenhoge schulden. Andere mensen hebben zoveel narigheid om zich heen dat ze in depressie raken. Als ze daar zelf niet moedwillig een stokje voor gaan steken. En dan heb je soms een hardere aanpak nodig, omdat je dan structuur nodig hebt. Je dient als het ware jezelf op te leggen dagelijks minstens een uur te wandelen. Er zijn momenten in mijn leven geweest dat er zoveel gebeurde dat ik het hoofd hoog diende te houden, omdat alles ontviel me op ieder gebied. En ik koos ervoor om 's ochtends voordat ik werkte, iedere ochtend om 6:30, 7:00 op te staan en een uur te dansen voordat mijn dagelijkse zaken qua werk weer de aandacht vroegen. Soms heb je dus een Spartaanse aanpak nodig om je weg te houden van depressie of ontmoediging. Maar als dat niet aan de orde is, ga dan op een hele zachte, liefdevolle manier met jezelf overweg en neem daarin je lichaam in aanraking ook ter harte. Dan was de laatste zin ook: heb je ook speciale kwaliteiten nodig om in uitdagende situaties verantwoordelijkheid te kunnen nemen? Jazeker. Mijn ervaring is dat ik altijd de verstilling extra opzoek. Er is een prachtige naamsoefening, het boekje Hoe. Ik beken mijn naam, dat is echt een aanrader. Daar staat een prachtige oefening in ook van dat je je eigen naam en namen en het natuurlijke woord ik in alle eenvoud, maar ook helemaal grond in je skelet. Omdat bij sommige aangelegenheden dien je jou vast te hebben aan je skelet. Omdat wanneer je echt de structuur van je lichaam, niet alleen de zachte en weke delen, maar ook de delen waar de structuur het meest zichtbaar in is, als je daar helemaal het natuurlijke woord ik in legt, in alle eenvoud, maar ook je namen, dan voel je het krachtenveld in jezelf versterkt worden en ben je fysiek ook beter in staat om soms dwars tegen allerlei ongelegenheden in staande te blijven in verantwoordelijkheidsbesef, in omgang met jezelf en met de anderen ook uiteindelijk. Nou, verder ook altijd de overgave voor wie open is naar de spirituele wereld, naar dat wat je het hoogste vindt, of je dat God noemt of Christus of de kosmos, dat zijn jou. Maar het is heel belangrijk, wat ik weet uit eigen ervaring, om te beseffen dat je dagelijks gesteund wordt door een hogere werkelijkheid dan die zichtbaar is. En dat je dus soms ook jezelf in overgave dient te brengen, in aanvaarding van wat op je levenspad neergelegd is. In het besef dat ook jij wordt waargenomen door die ongeziene wereld. Dat je nooit echt alleen bent. En dat er alle steun is voor jou, maar dat je het ook soms letterlijk in je gedachtenwereld ook dient te vragen ten bate van jouw ontwikkeling. Dus als je aanvoelt dat er een hogere verantwoordelijkheid voor jou mogelijk is, of zich soms zelfs al aangeklopt heeft, vraag ook om die steun, zodat je ook vanuit aanvaarding en overgave dat pad kan belopen. Dan de volgende vraag, maar ik zal toch nog maar even hier stil bij staan bij de beantwoording van deze vraag, dat jullie het ook even eigen kunnen maken. Dan vraag 5. Op eerste kerstdag komt mijn familie op bezoek. Hoe kan ik eenheid en harmonie bevorderen binnen mijn gezin dat leidt onder grote spanningen van persoonlijke, onderlinge en relationele aard? Allereerst indien mogelijk. Werk aan verstilling in jezelf, voordat je familie ontmoet. Hoe verstilder jij in jezelf aanwezig bent, hoe beter jij overweg kan met de ruis van een samenkomst, maar hoe meer ook jouw verstilling indirect doorwerkt op anderen. Probeer het maar eens uit. Als je zelf heel verstild bent en iemand komt overhaast en in rep en roer bij jou binnen en emotioneel uit balans, de ander herbalanceert in jouw aanwezigheid. Dat is een allereerste eigen zelfverantwoordelijkheid. Het tweede, meng niet in bijvoorbeeld een ruzieachtige sfeer, maar toon je betrokkenheid bij de partijen. Dat is anders dan dat je belerend optreedt over wie wel of niet gelijk heeft, of de misverstanden van verstaan, of die wel voldoende begrepen zijn, etc. En als je echt iets zinnigs wil doen, vraag dan of mensen willen oefenen met de dialoog. Dan deelt iemand zijn belevingsveld en de ander luistert. En er valt een stilte daarna. En de ander luistert weer naar wat de ander te zeggen heeft. Maar je brengt het als het ware naar het midden toe en je richt het minder op de persoon. Een mens is verantwoordelijk voor zijn eigen belevingsveld en ook hoe hij zaken geïnterpreteerd heeft en wat die emoties al of niet met hem doen. Dat is delenswaardig. En als er dan misverstanden blijken te bestaan, wat menigmaal zo is, en misinterpretaties, of een verloop aan gevoelige gevoelens, waardoor liefde steeds verder wegdeinst, dan is het belangrijk dat degene die spreekt en de verbinder wordt, in liefde zo aanwezig is, dat anderen hun eigen liefde weer herinneren. Er is eigenlijk niks mooiers dan tegen iemand te zeggen van, ik vind het ontzettend verdrietig dat ik je niet kan volgen, maar ik weet één ding, ik hou van je. Waar het om gaat is dat de brug ligt bij de liefde. En je vormt geen bruggendoorsnee door gelijk en ongelijk op te zoeken of de verschillen te vergroten. Je kan een uitstekende hand zijn die een brug wil bouwen naar de overkant, maar ook jij bent afhankelijk of die ander de brug op wil lopen. En meer dan dit kan je doorsnee niet doen. Wat soms helpt, zijn herinneringen ophalen aan situaties van wel eer die genoeglijk waren, die liefdevol waren, bijzondere herinneringen die een gezonde lijm zijn voor de anders, ja, voor de nieuwe, ja, ik zou zeggen de ongezelligheid die anders binnendendert. Veel mensen voelen zich verplicht om harmonieus te zijn met de feestdagen, terwijl ze overbezet zijn, soms tegen een burn-out aanhangen, opgekropte verdrietigheden hebben, zichzelf al heel lang niet wezenlijk gezien heeft, voelen. En dan is er ook nog de verplichting van lekker eten, complimentjes geven, mooi aangekleed zijn, terwijl sommige mensen echt niet weten wat ze aan zullen doen, et cetera, et cetera. Het kan een heel geforceerd iets zijn. Ik weet uit mijn kinderjaren dat kerst het meest geforceerde dag was van het hele jaar. En dat de eenzaamheid te snijden was. En daar heb ik me ook als kind doorheen geworsteld. Maar ik heb er later wel poëzie over geschreven als een verwerkingsproces van de kerst. Wat niet wil zeggen dat nieuwe kerstsamenkomsten niet heel geweldig zouden kunnen zijn. Dus de kunst is, bezie een situatie ook vanuit het ongemak van de ander, waarmee hij zich tot iets dient te verhouden, wat de ander niet makkelijk afgaat. Dus kijk of je als het ware een warme deken kan creëren voor een ieder, bij ieders invliegroute, bij een kerstsamenkomst, die zo verschillend kan zijn, omdat ieder vanuit zijn eigen achtergrond insteekt. En we zijn nou eenmaal niet gelijk. Dus dat is een beantwoording op de vraag van hoe kan ik eenheid en harmonie bevorderen. Allereerst de verstilling. Als het nodig is, dialoog uitnodigen. Maar wellicht is herinneringen ophalen aan gezellige tijden van eens nog een mooier toetje of een mooier voorafje dan meteen de dialoog starten, omdat dan vaak toch de inhoud ook behoorlijk pittig kan zijn, ook al is het heel goed bedoeld en is dat misschien wel voor een ander moment nog zinvoller. Nou, dit zijn eigenlijk de vragen die ik binnengekregen heb. Ik zal even vragen aan Mark en aan Ellen of er nog nieuwe vragen binnengekomen zijn.
Bij mij in de chatbox zijn er geen nieuwe vragen
binnengekomen. Nee. Wat ik misschien zou kunnen doen, ik heb een bundel al lang geleden uitgegeven. Dat heette Eenzaamheid als Loutering. En ik weet, en jullie weten, dat ook veel mensen, en er zullen ook mensen zijn bij deze Zoom, die met de kerst echt alleen zijn. En geen bezoek krijgen, nog op bezoek gaan. En er viel een gedicht van mij open van lang geleden. En misschien is het mooi om voor hen dit toch voor te lezen. Het is nummer 145 uit het boek Eenzaamheid als Loutering. Voor de mensen die dit boek zelf al hebben. Anders is het altijd te bestellen bij Stichting De Vrije Mare. En het heet Niet Alleen. Ik liep bij volle maan, in de ijskoude, bevroren nacht, mijn eenzaamheid te proeven aan het gemis van jou. De teleurstelling was zo schrijnend, de leegte van niet-aanwezigheid zo voelbaar in mijn verstilde hart, dat staand tussen de geraamtes van bomen, bij de wit oplichtende, beijsde waterkant, ik plotseling op het pad voor mij, voorbelicht, een dubbele schaduw waarnam van mijn silhouet. Eén donker silhouet bewoog zich zoals de schaduw van mijn mens zijn. Daarachter manifesteerde zich overkoepelend eenzelfde, veel grotere en lichtvolle gestalte. Ik liep niet alleen in deze koude nacht. Mijn grote zelf boog zich koesterend, behoedzaam, over mijn mens zijn heen. Nou, dat verwijst ook wel naar een deel van de lezing waar ik het heb over dat ons fysieke lichaam herbergt ons zielenlichaam. En de ziel is tot meer in staat, is ruimer van geestkracht dan de fysieke werkelijkheid van ons bestaan. En soms is het belangrijk bij dagen zoals de kerst dat te herinneren. En te weten dat jouw eigen bezieling ook jouw grootste behoedzame kracht is ten aanzien van jezelf. Zo wees daar bewust van, ook bij oneenigheid met anderen, bij eenzaamheid, bij het aangaan van een hogere verantwoordelijkheid. Geloof in je eigen bezielde aard. Nou, dan heb ik nog een ander stukje poëzie. Dat is nummer 146, dat lag daarnaast. En dat heeft te maken met waar de begeleiding het over had vlak voordat deze bijeenkomst geopend werd. Dat het zo'n roerige tijd is met opvliegende emoties. En dat het etherveld daar last van heeft. Dus ieder mens die normaal gevoelig is, zal in deze periode emotioneler worden. Mensen die zaken niet goed verwerkt hebben, krijgen ook meer ruis op hun eigen lijn daarin, omdat het etherveld gewoon ook zwaar aangeraakt is. En de ontlading daarvan vindt toch vaak plaats door verdriet los te laten, in plaats van in alle heftigheid mee te gaan. Verdriet te voelen over het wereldnieuws en daar soms ook over mogen huilen. Verdriet te voelen over zaken die jij niet zomaar kan veranderen. En in alles wat gaande is, daar toch je gevoel heel serieus in te nemen en daar niet aan voorbij te lopen, maar het ook de aandacht en de koestering te geven van de troost. Nou, ik schrijf hier, soms hoop ik op minder verdriet. Dat is de titel van dit stukje. Soms hoop ik dat mijn hart minder ruim zou zijn. Wellicht zou ik dan minder verdriet kennen. Mijn hart kent niet de verbittering en haat die men zo vaak ziet bij verbroken beloften of verlies van zelfgekende dromen. Ik ken verdriet, verdriet en verdriet. En genees uiteindelijk van binnenuit. In bewustzijn van wat was, schrei ik tranen van onvolkomenheid. En rust daarin zonder wrok, mijn eigen leerproces waardig. Zonder nodeloos omzien, ga ik opnieuw mijn weegs. Daar wat geweest is, zichzelf diende te bekennen om nieuwwaarts te gaan. In dit boek staan allemaal poëzie van tot mijn 40ste. Ik ben nu 71, dat is weer een hele andere leeftijd. Maar ik weet hoe genezend het kan zijn dat als je heel veel ervaringen doorgegaan bent en beproevingen en heel veel meegemaakt ook hebt, hoe gezond het is om te huilen. Omdat het is zo'n zachte, genadevolle ontlading, want je huilt als het ware de tranen van onschuld. En je herstelt jezelf weer in je natuurlijk zelfbesef. En wij zijn met z'n allen flinke mensen. En we doen het met al wat tot ons komt. Maar ondertussen, zowel ons fysiek als onze psyche, staat uit met al wat geschiet. En zelfs in periodes dat je eigen persoonlijk leven rustig of redelijk rustig is, dan nog betrekt ook het grotere wereldleedje. Het is daarom buitengewoon belangrijk om telkens weer je goed te ankeren in je persoonlijk zelfbesef, het natuurlijke ik, je namen ook als anker te gebruiken, omdat wanneer jouw zelfbewustzijn hoofdcentraal staat, je weerbaar bent naar de wereld en alle indrukken die ze achterlaat. Dus in deze fase van de tijd, wij zijn de tijd, we zijn een onderdeel van de tijd en het hedendaags tijdsbesef. Ik zou zeggen, gun jezelf een hele goede kerstperiode met zelfaandacht, zelfverzorging, zelfbemoediging en bezieling van je hogere zelf. En wees daar waar je te midden van anderen bent, indien mogelijk ook een baken van rust en licht. Ik wens jullie heel veel liefs en warme betrokkenheid. En ik geef hierna het woord aan Mark, die de avond zal afronden. En ook namens alle vrijwilligers van Stichting De Vrije Maren en de bestuursleden van De Vrije Maren wens ik jullie dus een hele goede kersttijd. En er komt nog een nieuwjaarsboodschap, die komt later. Die zal ook vanuit de stichting vrijgegeven worden. In ieder geval heel veel liefst van mij. Dank jullie wel.
Dank je wel, Marieke, voor deze hele mooie kerstzoom. Dank je wel, alle deelnemers, om hier vanavond aanwezig te zijn met grote getalen. Volgend jaar hebben wij weer het genoegen om weer een aantal Zoom-avonden te organiseren. Dus per mail en via de website zullen we dat communiceren. We hopen jullie er allemaal weer graag te ontmoeten, waar de diverse thema's weer aan bod zullen komen. De Vrije Maren, dank jullie van harte. Kijk ook eens op de website. Marieke heeft ook al genoemd over een aantal boeken die mogelijk interessant voor je kunnen zijn. En mocht je in de gelegenheid zijn, alleen of met elkaar, geniet van de feestdagen. Pak je rust en zien we elkaar volgend jaar weer terug. Dank jullie wel.